Welkom en wat fijn dat je weer luistert naar de inspiratiepodcast Eigenwijs. Aflevering 60. Rode draad is de gesprekken met gasten die allen hun innerlijke call, een inner call noem ik dat, hun eigen unieke weg serieus nemen. En op een eigen wijze vormgeven aan hun bezieling en op deze wijze sterk bijdragen aan meer schoonheid, betekenis en zingeving in de wereld. Vandaag ga ik in gesprek met voor mij een bijzondere gast, Marieke de Vrij. Marieke is spiritueel maatschappelijk raadsvrouw en inspirator met een sterke nadruk op bewustzijn, spirituele ontwikkeling en maatschappelijke vernieuwing. Al meer dan 40 jaar werkt ze in dit veld. Inspireert mensen, organisaties en instellingen via advies, lezingen, workshops, trainingen, symposia en consulten. Daarnaast is ze ook een auteur van vele boeken. En de oprichter en de grote kracht achter de stichting De Vrije Mare. Een organisatie die haar werk ondersteunt en verspreidt met als doel een ieder te inspireren om bewuster en betekenisvol te leven. En zo bij te dragen aan een betere samenleving. Ik las ergens dat Marieke beschikt over heldere, fijn, zintuigelijke vermogens. Nou, als ik het gewoon in Franktaal vertaal, zeg ik, heb ik ervaren dat zij een directe lijn en een toegang heeft met de universele kennis en wijsheid die ons vanuit die andere, de onstoffelijke wereld, ter beschikking staat. Ik heb al diverse keren mogen ervaren hoe zij deze kennis en wijsheid op een zorgvuldig en uiterst integere wijze inzet voor de good of all. Haar diepe bezieling en de urgentie in de huidige tijdsgeest maakt dat ze ervoor kiest om nog altijd waar nodig naar voren te stappen. De onlangs gestarte podcast Veldvernieuwers met als host Dave Jongenelen en als eerste gasten Jan Rotmans en Wieke van Dijken is daar een prachtig voorbeeld van. Als je deze nog niet hebt geluisterd, ga dat vooral doen. In deze aflevering van podcast Eigenwijs wil ik graag met Marieke in gesprek over haar eigen wordingsweg en over haar bijzondere werk. Wat maakt dat ze nog altijd vol vuur wil bijdragen aan de ontwikkeling van de mensheid? Ik ga haar bevragen over haar leven en over hoe de luisteraar en ikzelf een bijdrage kunnen leveren aan een meer liefdevolle wereld. En degene die eigenwijs al een poosje volgt, die weet dat ook hierin mijn grote passie ligt. Dus hoe fijn is het dat Marieke instemde met dit gesprek? Marieke is 70 plus, woont met levenspartner Jules in Mantingen, heb ik net ontdekt. En is moeder van 3 kinderen. En gezamenlijk zijn ze grootvader, grootmoeder, opa en oma van maar liefst 10 kleinkinderen. Welkom, Marieke.
Dankjewel en bedankt voor de hele mooie introductie, Frank.
Graag gedaan. Ik begin altijd de vraag, maar die heb ik net al een beetje verraad. Waar zijn we? Want ik had naar de gast toe. Maar ik ben nu in een dorpje waar ik echt in mijn leven nog nooit geweest ben. Ergens in midden Drenthe. Waar ik heel eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had. En dat heet Mantingen. Waar zijn wij precies, Marieke?
Voor veel mensen is Orvelte een bekend dorp. Een historisch dorp waar veel mensen een dagje uitgaan. Ja. Omdat er zo'n mooie oude boerderijen staan. En ja, leuke dingen daar te beleven vallen. Het is een beetje het middelpunt tussen Assen, Hogeveen. En dan moet ik even goed kijken. Nou, ja.
Meppel?
Is het Emmen?
Oh, Emmen. Ja, inderdaad. Ja.
We liggen een beetje in het midden. Het is allemaal zo vanaf hier ongeveer een 18 à 20 kilometer.
Ja, ik kwam Westerbork tegen op weg hier naartoe.
Ja, dat ligt 10 kilometer verderop.
Ja, ja.
En dat wordt vaak ook verward met het kamp Westerbork, maar dat ligt een heel stuk verder.
Ah.
Dat ligt behoorlijk richting Assen aan.
Dat had mij zo kunnen overkomen.
Ja.
Want dat was wel mijn associatie toen ik het op de borden zag staan. Maar je woont hier prachtig, prachtig, rustig in het Drentse landschap.
Ja, ik woon hier nu ongeveer 20 jaar. Ah. Mijn partner Jules woonde daar al. Mijn kinderen zijn van mijn eerste partner. En ik ben in Drenthe komen wonen toen ik hem ontmoette.
Ja,
ja.
Ja, wij wisselden net nog uit. Hè. Ik kom uit Alkmaar. Dat is voor jou een zeer bekend gebied. Want daar ben je eigenlijk een ander deel van je leven. Je kinderen wonen nog in die buurt. Dus het was wel even, het was best wel even een verschil, denk ik.
Het was een verschil. Ik heb in de omgeving van Alkmaar gewoond, zo vanaf mijn 19e tot mijn 50ste. Zo. En daarna ben ik deze kant op gegaan.
Ja, ja. Want waar stond jouw wiegje?
In Brabant, in Uden.
Ah.
Dus dat was weer een hele andere omgeving.
Ja. En broertjes, zusjes?
Ja, ik ben de oudste van 5.
Ah.
En ik heb 3 broers en 1 zusje. 1 broer van mij is overleden toen hij net 51 was. En de broer, 12 maanden jonger als ik, ligt op het moment in een hospice.
Hmm.
En daar gaan we veel naartoe. Ja. Omdat dat aflopende is. Ja. Ja.
Dus dat is best dat is best pittig.
Ja, dat is het ook.
Yeah.
Ja.
Marieke, nou heb jij een heel bijzondere gave meegekregen. En ik heb moeite om het te duiden. Ik deed er een kleine poging toe in de intro. Hoe zou jij dat zelf duiden?
Ja, dat is niet altijd heel makkelijk. Ik kan terugziend waarnemen dat ik altijd al heel erg heldervoelend ben geweest. Ik ben opgegroeid in haast een non-verbale omgeving, omdat mijn ouders, behalve de standaard uitwisseling rondom tijd voor eten of slapen gaan, er eigenlijk geen gevoelsmatige communicatie was. Maar ik ben altijd heel bewust geweest van wat er in hen afspeelde. En ook van anderen. En dat is toch heel erg gebaseerd op gevoelsmatig gewaarzijn. Dat wat er speelt. En ik weet ook dat ik als kind het best lastig vond dat er een andere wereld getoond werd in taal en in gedragingen dan dat het belevingsveld van de ander duidde aan mij. Later, toen ik ouder werd en volwassen werd, werd die heldervoelendheid alleen maar sterker en sterker. En zo vanaf mijn 25ste braken heel veel gaven tegelijkertijd door.
Ja.
Zowel helderziendheid als kort daarna helderhorend contact met de onstoffelijke wereld. En de begeleiders hebben later ook heel goed geduid dat ik vooral heel erg helder sprekend ben. Dat is een vrij ongewone heldere gave. Omdat de openlegging naar het eigen hoge zelf zo sterk is, dat los van de ontvangst van inhoud vanuit die onstoffelijke wereld, dat ik ook heel diep aanvoelend vanuit dat hoge zelf, vanuit zielentaal kan spreken.
Gaan wij het over hebben, Marieke? Want dat is natuurlijk een van de dingen die niet alleen jouw kenmerk, maar het ook heel fascinerend is. Vanuit, laten we zeggen, de aardse wereld gezien. Ik heb het in mijn introductie over je eigen weg en je eigen wijsheid. En ik persoonlijk geloof dat iedereen hier met een bedoeling komt. Als je de podcast eigenwijs in het Engels vertaalt, dat is niet te doen. Maar dan is de vertaling eigenlijk follow your inner call. Volg je innerlijke uitnodigingen. Hoe zie jij dat?
Ik ben het er volstrekt mee eens. En ik denk de scholing die ik in mijn jeugd ondergaan heb, dat er weinig kans tot niet was om persoonlijke uitdrukking te geven aan wat er in mij omging, heeft wel gemaakt dat ik een heel sterk innerlijk leven in mezelf geactiveerd heb, zonder bevestiging van buitenaf daarnaartoe. En dat maakte dat ik me heel diep thuis voelde in mezelf.
Even, in mijn vertaling betekent dat ik had een rijke innerlijke wereld.
Ja, dat klopt.
Ja.
Maar die geen uitdrukkingsvaardigheid naar buiten kon krijgen, omdat er geen belangstelling voor was. Dus die rijping vond vooral in mezelf plaats. En ik merkte later, toen was ik ouder, ben ik maatschappelijk werk gaan doen. Ik had eerst een jaar leerling verpleegster ben ik geweest, maar ik kon te weinig uit met mijn hele belevingswereld, omdat in het ziekenhuis daar ook geen ruimte voor was. En binnen de maatschappelijk werkopleiding kreeg ik ook als feedback van, als je iets uitlegt, doe je het al heel genuanceerd en betrokken. Maar we merken dat je het daarna nog 2 keer herverbetert. Waarom doe je dat? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik zo niet gewend was geweest dat mensen luisterden, dat als ik deelde, ik het dus in duplicaat deed.
Ja, om maar zeker te zijn.
Te zijn voor de ander.
Ja.
En dat hoefde daar niet. Dus dat was voor mij een hele fijne ervaring. Dat ik direct kon uitdrukken wat ik ervoer. En kon duiden wat ik waarnam. Zonder angst te hebben, ja, dat ik onverstaanbaar daarin zou, ja, zijn.
Want dat, ja, was uiteraard de zorg naar aanleiding van je groot worden in het gezin. Hey, voordat we meer inzoomen, want hier wil ik echt met jou op ingaan. Ik heb je van tevoren gevraagd wat kantelmomenten aan naar me toe te sturen. Ja. Die gebruik ik als leidraad. Maar even de vraag naar vandaag. Even in de actualiteit van vandaag stappen. Wat houdt je vandaag bezig? Waar ben je momenteel mee bezig?
Ja, heel dichtbij privé, mijn broer.
Ja.
Hij heeft slokdarmkanker. Hij is op het moment fel overbeen. En ik ga daar dus veel naartoe. En het is een grote afstand naar Brabant. Dus dan koppel ik daar ook overnachting aan. En dan probeer ik vooral veel zijn handen vast te houden. Met hem te luisteren naar klassieke muziek waar zijn voorkeur ligt. En tussentijds jeugdherinneringen op te halen aan dat wat we gezamenlijk meegemaakt hebben. Hij is al jong, op lagere schoolleeftijd, naar een kostschool gegaan. Dus we hebben maar een gedeelde jeugd, eigenlijk vrij kort. En ik vind het fijn om daar gewoon mijn aandacht mee op te plaatsen.
Ja.
Het andere waar ik mee bezig ben, en dat heeft dus niet zozeer met privé te maken, is dat ik bezig ben geweest met Dave Jongenelen een veldvernieuwersnetwerk op te zetten, interdisciplinair. Dat is gebaseerd op mijn inspiratie. Herman Wijfels en Jan Rotmans zijn daar ook bij betrokken. En Jan Rotmans was ook aanwezig in de eerste podcast van Veldvernieuwers.
Ja, zeker, naar luisteren.
Waar ik deze inspiratie ontving en dat ook meteen actueel gemaakt heb.
Ja, mooi.
Ik heb in het verleden eerder een netwerk van echt belangwekkende voorlopers in Nederland bij elkaar gebracht. En daar echt heel lang begeleiding aan gegeven. En er was nu een nieuwe actuele oproep.
Ja.
Omdat juist nu interdisciplinair de koplopers op de terreinen het wezenlijk belangrijk is dat die elkaar gaan ontmoeten.
En hier komt natuurlijk een heel mooi deel van jouw diepe bezieling over wat je wil gaan bijdragen in deze wereld. Help ons eens, want ik noem het vaak pioniers.
Ja.
Koplopers is zo'n tekst en je kiest voor veldvernieuwers. Het zijn maar woorden, maar wat is een veldvernieuwer?
Voor mij is dat iemand die buitengewoon meer betekenis aan een veld van functioneren geeft dan dat eerder actief was. Hmm. En die eigenlijk een veld met een bepaalde betekenis op welk werkterrein dan ook hier in Nederland optilt naar een hoger niveau. Het zijn vaak ook de mensen die in aanvang eenzaam zijn, omdat wat zij als vernieuwend ervaren en waar ze zich sterk voor inzetten, beslist geen algemeen goed nog is. Wat zij zijn, wordt later eigenlijk gewoon. Ja. En die weg die dit soort mensen loopt, is niet vanzelfsprekend. Het getuigt van moed, doorzettingskracht, dus de volharding. En het vraagt ook de uitkristallisering in hun persoonlijkheid om staafvast te blijven bij afwijzing. En als ze dat zich allemaal getroost hebben en ondertussen vaak ook in een veld komen wel van gezienheid, dan vraagt het nederigheid, eenvoud in betoon, horizontaal gedrag, geen bedweterij. En eigenlijk ook de natuurlijke verleidingskunst dat mensen geïnteresseerd raken in hun veld van bewustzijn. Nou, dat is voor mij een veldvernieuwer of een voorloper.
Voor mij beschrijf jij jezelf.
Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook gedaan.
Ja.
Ja, en langdurig. Ja. En ik denk zelfs minder eenvoudig dan veel anderen. Omdat de kwaliteiten die ik beheer zijn zo ongewoon in het maatschappelijk veld. Dat ik heb natuurlijk daar in de loop van de tijd heel veel waardering op gekregen, ook op heel hoog niveau en met mensen in belangrijke posities. Maar eigenlijk is het langdurige achterkamertjeswerk geweest, waarin ik besturen, raden voor advies, voorlopers gesteund heb, schrijvers van boeken, et cetera. Omdat wat ik ben te veel was voor het maatschappelijke, om daar zichtbaar in te zijn. Niet omdat ik dat niet zelf had kunnen doen, maar de schroom vaak van anderen heeft dat ook weerhouden.
Maar lieve Marieke, dat betekent dat jij, als het hebt over nederig, aan de ene kant dus heel zichtbaar bent geweest voor de mensen die je beschrijft. Aan de andere kant misschien wel een bescheidenheid moest tonen die eigenlijk, ja, je moest je ook behoorlijk inhouden. Hoe is dat geweest voor jou? Je bent daarin dus, precies wat je zegt, de stille kracht geweest. Ja. En niet zichtbaar, maar oh zo belangrijk.
Ik heb ook wel momenten gekend van pijnlijke geraaktheid. Omdat in al die grote maatschappelijke zaken, waar ik buitengewone inzichten op had kunnen geven, heb ik het vaak via anderen moeten vertolken. Bijvoorbeeld een hele mooie voorbeeld is de inval in Irak. Ik kreeg dagen daarvoor al te zien dat de motivatie uit Amerika niet zuiver kloppend was. En dat er een oorlog zou ontstaan, gebaseerd op onjuiste gronden. Nou, hoe bereik ik het kabinet? Nou, een van de toenmalige ministers had eerder in een groep van mij gezeten. Een hele gedegen man. En via iemand anders uit een groep van mij is hij opnieuw benaderd. En is met Balkenende gaan praten. Maar jullie hebben allemaal gezien hoe Balkenende haast als een schoothondje aanwezig was in het gesprek over de aankomende oorlog van Irak en de rol van Nederland daarin. Dus daarmee zie je ook hoe moeilijk het is als je over meerdere schijven aan moet komen op een plek van betekenis.
Ja.
Nou, ik heb dat een aantal keren dus op deze manier wel kunnen doen. Wanneer de noodzaak zo hoog was voor wat geweten diende te worden, dat ik ook middels anderen gehoor gekregen heb.
Ja.
En bijvoorbeeld een van de belangrijkste uitspraken staat uit met waterkering. En als toen ik voor het eerst op een ministerie kwam, werd ook gezegd, nou, u hoeft niet bang te zijn dat we niet van u gehoord hebben, want zoveel mensen van gezag hebben gezegd, als u iets zegt dat we daarnaar moeten luisteren, dat we u nu toch wel uitgenodigd hebben.
Met andere woorden, in de loop van jouw leven werd je steeds serieuzer genomen.
Ja, zeker.
Ik wil eigenlijk ook even voor de luisteraar het eigenwijze deel een klein beetje terug in jouw geschiedenis.
Ja.
Want we raken, en dat vind ik heel fijn, meteen de kracht van jouw werk. En dat is eigenlijk toen je mij die kantelmomenten toevertrouwde, dat ik dacht daar wel een lijn in te bespeuren hoe langzaam het aan zich aan jou ontvouwde. Maar een van de eerste dingen die je zei, dat was dat op 9-jarige leeftijd had je een oplichtend moment, zei je, in de Mariakapel. En toen dacht ik, oh, dat moet vast wel een soort richting aanwijzer geweest zijn. Kun je daar iets over zeggen?
Ja.
Toen was je nog een heel jong meisje.
Ja, ik kom natuurlijk in Brabant uit een Rooms-Katholieke omgeving.
Ja.
En Ude kenmerkt zich door de vele kerken. We hebben de Heilige Petruskerk, de Mariakapel, de Piëstienkerk was er, de Pauluskerk. Er waren kloosters, ook met gesloten muren.
Je kon het niet ontlopen.
De priesters werden opgeleid in Ude.
Ja.
En één keer per jaar kwamen 7 bisschoppen naar Ude om in de Heilige Petruskerk gemeenschappelijk een dienst op te dienen. Of op de, hoe zeg je dat?
Ja, een eucharistieviering
te vieren,
ja.
Nou, dat was Ude. Een hele centrale plaats in het Rooms-Katholieke leven. Daar was ook de Mariakapel. En de Mariakapel was bijzonder, want het is een tijd lang ook een bedevaartsoord geweest. En dat grensde aan de kruisheren en de seminaries voor priesters. Nou, ik ben op een gegeven moment in die Mariakapel tijdens een dienst daar. En ik weet niet, heel diep van binnen had ik het gebed of ik ingezet kon worden ten bate van wat er nodig was in de wereld. Het kwam van heel diep uit mijzelf. En ik ben gewoon in een zeil van licht geplaatst en ik wist dat ik opgeroepen zou worden. En dat wist ik dus al op mijn 9e. Ik wist niet waar naartoe. En waar het over zou gaan. Maar ik wist dat het gebed aangekomen was.
Hmm. Ja. Helder, helder. En je gaf net al een hint, of tenminste, je gaf in een tussenzin aan, ik ben in de verpleging gegaan. Maar je bent ook betrekkelijk vroeg het huis uitgegaan.
Ja.
Bewust, schat
heel
ik zo
bewust.
Ja.
Ik zeg wel eens, in die fase van mijn puberteit, in die periode daarna, was ik eenzaam tot in het merg van de botten. Ik voelde me zoveel ouder als degene met wie ik omging, maar ook ouder als mijn ouders. Ik was zo uitgerijpt in inzichten, maar het had geen plaats. En ik kon niet langer thuis blijven. Ik diende als het ware niet in de scheuring te leven van het verschil tussen mij en de ander. Ik diende bij mezelf alleen te zijn. En ik merkte dat ik dat ook wel geprobeerd heb. Eigenlijk grotendeels wonend op de kamer waar ik verbleef in het ouderlijk huis. Maar het had ook een uitreizen nodig. En ik zocht dus beroepen met betekenis. En ik had gedacht aan verpleegster zijn of kleuterleidster worden. Omdat kleine kinderen me ook heel dierbaar zijn en ik daar ook in zorg me daar ook sterk naar gericht toe voelde. Maar dat de keuze kwam naar verpleegster zijn, omdat ik dan uit huis kon.
Ja.
Dan moest ik intern.
Ja, en daar was je erg aan toe.
Ja.
Om je eigen plek te hebben.
En ik werd dus verpleegster in Os. Volgens mij heette het Sint-Anna ziekenhuis. En daar gebeurde hetzelfde natuurlijk als thuis. Ik nam heel veel waar wat niet gezegd werd. Maar ik kwam ook op voor wat niet gezegd werd.
Maar Marieke, sorry dat ik onderbreek, maar dan, het is ook een beetje projectie hoor, maar op die leeftijd kan je ook echt dat je denkt, wat doe ik hier? Niemand kan mij verstaan.
Ja.
Wat, heeft dat gespeeld bij jou?
Ik heb wel al heel jong gedacht, ik ben een geadopteerd kind.
Ja.
Weet je, maar dat is heel logisch voor mensen die zich niet gezien weten als kind.
Ja.
Maar ik had geen verzet er naartoe, want ik kon ook zien dat het niet anders was.
Okay.
Mijn ouders waren wie ze waren.
Nou, maar ik bedoel,
de vriendschappen die ik had, daar hield ik van.
Ja, maar ik
die
bedoel meer op jonge leeftijd. Hè?
Ja.
Je gaat dan op jezelf wonen, die snap ik heel goed. Dat kunnen we elkaar een hand geven. Dus vrij vroeg het huis uit, omdat je voelt, ik moet in een andere omgeving. Daar kan ik misschien wel gehoord worden. Dan beschrijf je eigenlijk dat je dat in het begin daar ook niet werd. En je beschrijft tegelijkertijd ook die enorme eenzaamheid. Van het echt in jezelf moeten doen. Nou, dan heb je een bron waar je dan, laten we zeggen, moed uit kunt putten. Maar tegelijkertijd leef je op die aardse werkelijkheid met die dualiteit. En ben je ook op zoek naar, wat is nou mijn vorm?
Ja. Ik moet zeggen, ik heb nooit gezocht vanuit verzet. Ik denk dat daar het kernpunt zit. Ik heb eigenlijk altijd tot aan vandaag geleefd vanuit aanvaarding. En dat maakt ook dat als er hele moeilijke zaken op mijn pad komen, ik probeer te zijn met wat is. En dat wil niet zeggen dat ik gaandeweg bijvoorbeeld op relatiegebied niet inzet heb gedaan op vernieuwing en verandering of betere verstaanbaarheid of onderzoeken van mogelijkheden. Maar de basis is wel geweest dat ik aanvaard heb wie ik ben en dat de ander rechtens is zichzelf te zijn.
En je schrijft op mijn 27, 28ste, je bent dan echt, ik zie dan drie jonge kinderen om je heen.
Ja.
Schrijf je, ga ik staan voor wat je zelf omschrijft als jouw gave.
Ja.
Weet je nog hoe je dat deed?
Ja, het was, laat ik beginnen, op mijn 25ste beval ik van mijn dochter. De eerdere kindjes zijn jongens. En na de bevalling is er een soort aanvoelend weten dat ik weet wie op kraamvisite komt, hoe laat. En dat is eigenlijk al onverklaarbaar. En in die fase daarna, ik heb natuurlijk drie jonge kinderen, ik ben meer dan druk. Ik start ook Daarna weer de HBO maatschappelijk werkopleiding op, die ik eerder had moeten onderbreken door de kinderen. En mijn man heeft met een vriend een dagje geregeld voor mij en zijn partner om leuk uit te gaan. Maar 's nachts word ik wakker omdat ik de beelden gezien heb waar we naartoe gaan. En ik zie een plaats met een plein en een restaurant en het is heel gedetailleerd. En de volgende ochtend gaan we weg. Er is oppas voor wederzijdse kinderen, mijn kinderen, de kinderen van het andere echtpaar. En we gaan naar Amsterdam en ik begin een beetje lacherig in de auto te vertellen wat ik 's nachts gezien heb. Maar we gaan naar een plek toe om te lunchen en dat is echt niet wat ik waargenomen heb. Maar dat was maar een deel van hun plan en jawel hoor. Op de weg daarna gaan we naar, volgens mij was Leiden of Delft. En kom ik aan in een stad waar ik nooit geweest ben en ik zie exact wat ik in de nacht al gezien had. Dus dat was een soort intro waarvan ik voelde, ik ben aan een hele sterke verandering onderhevig. Ik groei naar iets toe, maar ik weet nog niet wat. En vervolgens, kort daarna, werd ik ongelooflijk helderziend. Kreeg ik verschijningen, werd ik helderhorend, kreeg de boodschappen. In aanvang nog allemaal in de gijvorm, zodat ik heel zeker wist dat ik aangesproken werd. Niet van dat er iets ontstond uit mijn denken over mezelf, maar dat echte aanspreektoon. Alles was gij en u. Ja, niet te miskennen. Buiten dat, ik zag. Dus ik wist dat er meer was.
Ja.
Ja.
En dan, gaandeweg de jaren, word je steeds meer zichtbaar.
Ja.
Kon het overigens verstaan worden door de vader van de kinderen?
Moeizaam, heel moeizaam. Wij konden niet omheen. Ik heb lang een praktijk in huis gehad, waarin ik bijvoorbeeld ook veel healing gaf met mijn handen. En bijvoorbeeld een van die voorbeelden is, ik had echt handen waarmee in die tijd echt wonderen geschieden. En er is een non, die komt met botontkalking. En de kinderen zijn heel klein en mijn praktijkruimte is op de eerste verdieping. Maar deze vrouw kan helemaal geen trappen lopen. Die heeft zoveel klachten en zoveel pijn. Dat kan niet. En de begeleider van deze vrouw en mijn man zijn wel 10 minuten bezig geweest om haar die trap op te krijgen naar de eerste verdieping, naar de praktijkruimte. Want ik kon haar niet behandelen in de huiskamer waar mijn kleine kinderen waren. Nou, ik behandel haar en dat werd dus echt een wondergenezing. En zij kon daarna gewoon naar beneden lopen. En mijn man zie ik nog onderaan de trap staan met zijn mond helemaal open van verbazing. En die begeleider van haar helemaal ook geraakt en ontdaan. En ik zei alleen maar tegen hem, ik moet gaan wandelen. Ik moet gaan wandelen om dit te verwerken. Maar dat soort dingen gebeurde dus soms. En dat had natuurlijk mond-op-mond reclame en de praktijk stroomde vol.
Ja.
En dat heb ik gedaan tot mijn 35, 36ste, tot ik hoorde van mijn begeleiding dat ik daarna zou gaan genezen via het woord.
Daar gaan we zo naartoe.
Ja.
Maar je raakt me als je zegt, ik moest gaan wandelen.
Ja.
Want wat heb je als aardse, als aardse Marieke dan nodig? Want je bent op dat moment het kanaal van daarboven.
Ja.
En kennelijk heb je dan iets te doen waardoor je weer kan gronden. Is dat het? Of wat is
nee,
het?
Ik had heel veel al met zelfgenezing in mijn lichaam gewerkt. Ik heb mijn handen allereerst voor mezelf ingezet. Om de ervaringen uit mijn jeugd en de zaken die ik diende te verwerken, heel goed verwerkt te hebben. En ook mijn eigen jeugd. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik van mijn 14e, ik denk tot mijn 22e, dagelijks bezig ben geweest met de geschiedenis te verwerken waar ik uitkwam. En ik denk dat heel veel mensen dat op hun eigen manier ooit dienen te doen. Maar ik heb heel bewust dat heel jong opgepakt. Daar heb ik nooit spijt van gekregen. En de openlegging vanuit die ontstoffelijke wereld naar mij toe, daar ben ik heel serieus mee over weggegaan. Ik heb dus 7 jaar lang iedere dag lang gemediteerd, lang yoga gedaan. Inspiraties die ik ontving, handmatig opgeschreven in een schrift. De tijd genomen om dat te verwerken. En ik ben uiteindelijk al vrij vroeg hoor uitgenodigd door anderen, omdat als ze in mijn aanwezigheid waren, ging het opvallen dat ze ineens geen hoofdpijn meer hadden. Of geen klachten die ze fysiek hadden. Dus dan zeiden mensen, volgens mij ben je genezend. Mag ik op je pianokruk in de woonkamer zitten? Want mijn man speelde piano. En wil je de handen op mij leggen? Ik wist van het bestaan niet eens af. Maar ik merkte dus dat ik daar naartoe begeleid werd. En de healings die ik gaf, die waren ook zo direct afgestemd en zo persoonlijk op ieder mens. En ik werd opgeleid ook om zware traumata in mensen te onthechten. Dus er kwamen incestslachtoffers. En tijdens de healing ervoer ik wat ze meegemaakt hadden. Ik hoorde ze soms zelfs nog huilen als kind in mezelf. En ik wist de plekken die aangetast waren. En ik maakte gewoon energetisch vrij de aanslag van wat ze meegemaakt hadden. En dat voelde ik dan als een verdikte energetische brei losraken uit het lichaam. En dat trok ik haast als elastische banden uit het lichaam weg. En vervolgens was altijd ook dat daarna de plekken die zo aangetast waren door leed, dat daarna hele hoge frequentie licht naartoe diende te gaan, zodat die plek niet ingenomen werd door andere energieën van een lagere frequentie. Dus ik leerde heel gedetailleerd healing te geven, haast operatief. Ja.
En dankjewel. En vervolgens, zeg je, kreeg ik de opleiding om het via het woord te gaan doen.
Ja.
En dat is weer een hele nieuwe fase in je leven.
Ja.
Want overigens, wat je nu net beschrijft, betekent dat je dat niet meer doet? Of?
Nee, ik doe dat niet meer. Ik heb nog wel een langere periode bij groepen en bij lezingen als mensen handaanreikingen gegeven. Dus hele persoonlijke handaanreikingen. Je hebt dat zelf ook wel meegemaakt.
Ja.
Maar die begeleid ik dan vaak ook met mijn handen in het lichaam van mensen. Waardoor het nog dieper nestelde, de inzichten, de taal, naar die velden in het lichaam die daarop corresponderen.
Boeiend en fascinerend, Marieke. In de vorige podcast stonden Johan en Suzanne Bontje centraal.
Ja.
En Johan ken jij goed. Twee prachtige mensen die als succesvol duo in het werk, zeg maar, vele mensen hebben aangeraakt in hun werk, in hun persoonlijke professionele ontwikkeling. En ik vroeg Johan, omdat ik wist dat ik naar jou toe ging. Hij noemde jou overigens ook een zeer belangrijke gids in zijn leven. Welke vraag die nou eigenlijk voor jou had? En ik vroeg aan hem, hoe zou jij het werk van Marieke omschrijven? En Johan is ook een man van taal. En hij omschreef jouw werk als de ziel terugbrengen in het aardse leven. Heeft hij dat? Hij heeft dat zeker vanuit zijn binnenste goed verwoord, maar resoneert dat ook in jou? Dat je zegt, ja, dat klopt wel.
Ja, dat klopt 100%. En wel omdat ik altijd beschrijvingen afgeef van bezield lichaam. Leven. Het is heel ruim. Als ik werk op dierenwelzijn, dan beschrijf ik het belevingsveld van dieren van binnenuit, omdat ik in het gewaarzijnssysteem treed van het dier. Ik heb veel gewerkt op consumptiedieren. Dat zijn de zwaarste klussen haast wel geweest die ik gedaan heb.
En daar bedoel je mee de
kippen, consumptiedieren, de kippen, varkens, de varkens, ja, de koeien. Maar als er zeg maar honderden miljoenen kippen zijn, en ik ga in het veld van de consumptiekip, dat is zwaar werken. Dat leed van die dieren is buitengewoon. En ik ga van binnenuit beschrijven wat zij ervaren. Maar ik beschrijf ook het kuiken wat uitgebroed wordt onder een lamp. Wat het verschil is tussen een kuiken die zo uitgebroed wordt of onder de kloek. En al die hele gedetailleerde beschrijvingen wat snavelknippen doet met een kip. Wat het betekent, die hoge legproductie.
Daartoe word je uitgenodigd omdat er een vraag is van mensen die vragen.
Ja, ik word door deskundigen uitgenodigd op dat gebied. Ik krijg eerst rondleidingen in Barneveld met deskundigen.
En deskundigen zijn beleidsbepalers,
mensen artsen, dierenartsen, mensen die in de kipindustrie werken.
Ja.
Maar ook mensen dus die opkomen voor dierenleed. Maar bijvoorbeeld een heel sprekend voorbeeld is, ik word dan rondgeleid in Barneveld. Want dan hebben ze heel schattig van tevoren gevraagd, ken jij kippen van dichtbij? En dan zeg ik nee. Mijn ouders hadden geen kippen. We hadden geen boeren in de directe familie. Dus ik ben daar niet mee opgevoed. Nou, dan is het toch echt wel nodig dat je eerst een rondleiding krijgt. Dus nou, dan in Barneveld krijg ik alle vormen te zien waarin kippen gehouden worden. Maar dan ben ik bijvoorbeeld in die tijd nog, hè, dan heb je nog de kippen die in kooien zitten, 6-7 stuks per kooi. En op een tralie ondergrond leven, echt verschrikkelijk. Die daar kaal geplukt zitten en ondertussen wel eieren moeten leggen. En dan loop ik met de dierenarts daar die al 30, 40 jaar dat werk doet. En begeleiders zien de kans schoon, want ik krijg ongelooflijk beelden gedetailleerd met ogen open te zien van dat al deze dieren ook nog zuurstoftekort hebben. Dus behalve wat ze al weten waar deze dieren aan lijden, hebben ze ook nog zuurstoftekort. Want zie ik, de slokdarm drukt de luchtpijp deels dicht. Dus ik zeg in mijn onschuld, nou, ik kan er niks aan doen, maar ik krijg zo'n indringende beelden, ik dien het uit te spreken. Want anders blijven die beelden maar doorgaan. Dus ik zeg, nou, ik zie dat de slokdarm de luchtpijp deels blokkeert. En zei heel stevig, nee hoor, dat kan niet. En ik ben al zo lang dierenarts, ik doe dagelijks autopsies bij kippen. Ik heb dit nog nooit gezien. Maar mijn begeleiders zijn ook volhouders, dus de beelden blijven voortdurend zichtbaar. Dus ik zeg uiteindelijk tegen haar, de beelden blijven. Ik weet dat dit speelt, maar ik snap uw ongeloof, maar ik ben gewend vertrouwen te hebben op wat ik waarneem. Nou zegt ze, weet je wat, we doen autopsie. Dus ze haalt een paar dode kippen uit zo'n kooi en ze gaat naar de plek waar autopsie verricht wordt. En ik zie voor het eerst een kip van binnen. Prachtig, al die eitjes op een rijtje wachtend tot er een ei weer gelegd wordt. En ze kijkt dus voor het eerst gericht naar de slokdarm en de luchtpijp. En ik blijk dus gelijk te hebben. Nou, zo werk ik, snap je? Dit is waar mijn werk al die jaren uit bestaan heeft. En het is geen makkelijk werk.
Nee, want het gaat allemaal door jou heen.
Ja.
En je bent daarin zeg maar, de vertaler met het kanaal. En dat zijn heftige dingen.
Ja.
Dus hoe hou jij dan Marieke vitaal en schoon?
Ja, ik ben dus heel erg geschoold. Ik denk al in mijn jeugd, in neutraliteit, waarnemen en daar niet mee op de loop gaan. Compassie hebben naar wat ik zie. Zoals echt ook de vergevingsgezindheid naar ouders toe die niet anders zijn dan dat ze zijn. Ik heb nooit, iemand verantwoording laten geven aan hoe ze met mij overweg gegaan zijn. Mensen zijn wie ze zijn. Ik kom wel op voor onrecht en beter, dat mensen beter kunnen weten en dat er ander gedrag van ze verwacht mag worden als ze dat kunnen.
Maar wat je voor mij beschrijft, ja. Marieke, is dat je je eigen trauma's geheeld hebt, als je dat zo mag zeggen. En daar zit dus geen ruis.
Ja.
Je hebt geen ruis in het kanaal, zeg maar.
Ja, vanuit
de persoonlijkheid Marieke.
Ik weet echt een hele hoge neutraliteit te werken zonder beelden van mezelf daarvoor te plakken.
Toch,
en dat is ook, denk ik, waarom ik uitgekozen ben om dit werk te doen.
Ja.
Dat heeft met twee dingen te maken. De begeleiders hebben dat al jong uitgelegd aan mij, hè, toen ik helderhorend werd. Ik ben aan de ene kant uitgekozen omdat ik zo'n genuanceerd taalgebruik heb en heel fijngevoelig taal in kan zetten voor duiding. En het andere is dat er zoveel levens zijn geweest waar ik bewustzijn opgenomen heb ten aanzien van wat er speelt, dat ik daardoor heel makkelijk aanspreekbaar ben in verstaan wat nodig is om geduid te worden. En tegelijkertijd ben ik een lid van de groep die mij inspireert. Dus wanneer ik overlijd, ben ik weer een van hen. Dus ik ben een vooruitgeschoven post hier op aarde van dat wat zij gemeenschappelijk belangwekkend achten.
Ik schreef in de voorbereiding op, dat lijkt mij een enorme verantwoordelijkheid. Maar zoals jij het beschrijft, is het eigenlijk vanzelfsprekend.
Het is vanzelfsprekend.
Vanuit het zelfsprekend.
Ja.
Ja.
Maar ook om het in die neutraliteit te doen. Want alle inspiraties die ik ontvang zijn niet ingekleurd door emoties of gevoel. Het is compassievol. Het is vanuit een wezenlijke betrokkenheid naar de mens en de leringen die de mens hier op aarde ondergaat. En daar wordt geen ophef over gemaakt. Maar het vindt ook niet plaats vanuit een miskenning naar wat gegeven wordt. Wat gegeven wordt. In mijn beleving is het steeds toch een hele hoge waarheid. Wat vrij geschonken wordt. Waar niemand iets mee hoeft te doen. Maar waar mensen, als ze het herkennen, zelf mee verantwoordelijk voor worden.
Ik overigens erken en geniet ook van inderdaad de genuanceerdheid waarmee jij dingen toe kan lichten. Wat is het plezier voor jou in het schouwen en het doorgeven?
Nou, er zit ook heel veel plezier omdat je ook schoonheid in detaillering ervaart. Maar ook de ontnuchtering. Ik zou soms zelfs willen zeggen de ontgoocheling. Ontgoocheling.
De ontmaskering.
Ja, omdat mensen hebben zich soms heel mooi aangekleed met status. En met wat het allemaal niet zou moeten zijn. En dat als ik dan innerlijk schouw en de ware aard ziet, dan is het vaak veel ongeletterder en veel minder doorleefd dan de aankleding die vertolkt wordt. Dus dat is ook altijd, ik ben heel erg in voor het zijn met wat echt is en iets niet groter of kleiner maken dan de doorleving die een persoon eigen is. En zo zie je dat sommige mensen heel groot zijn en heel klein in het ogenschijnlijk maatschappelijke debat, maar dat ze geestelijk heel mooi groot uitgegroeid zijn. En anderen die, nou ik zou zeggen, als een keizer aangekleed hun rol vervullen, maar behoorlijk naakt zijn als geschouwd wordt. Ja.
Ook weer mooi verwoord. Ik heb een andere vraag aan jou. Want ja. Je wordt begeleid door jouw gidsen, jouw ontstoffelijke gidsen. In jouw wordingsweg waren er ook gidsen op aarde. Hier, waar jij van zegt, goh, die hebben mij daarin ook behoorlijk ondersteund.
Ja, het wonderlijke is dat ik dan op iemand kom die een ander wellicht niet als gids zou zien. Ik heb heel erg genoten, ze heette Anneke Baasbank. Zij was voorzitter van de Cliëntenbond in Noord-Holland. En de Cliëntenbond was de bond van ex-psychiatrische patiënten, heette het dan nog. En niet cliënten van de psychiatrie, maar patiënten. En zij was verbaal heel sterk, heel nuchter. Maar ook aan zet. En ik heb zo van de genoten. Want je moet je voorstellen, ik ben aankomend maatschappelijk werkster. Ik heb mijn maatschappelijk werkopleiding moeten afbreken door de komst van 3 jonge kinderen. En ik herpak weer mijn werk. Om toch, want dat zei ze ook, je moet gewoon dat diploma halen. Anders word je helemaal niet gehoord, zei ze. Want ze wist dat ik trefzeker sprak, maar dat moest een diploma als ondersteuning onder. Dus ik heb sowieso die maatschappelijke werkopleiding afgemaakt en loop stage bij de Cliëntenbond. En dat zijn dus mensen die hebben in de inrichtingen van psychiatrie gezeten. Velen zijn geïsoleerd geweest, hebben shocktherapie in die tijd nog gehad. dat was echt een groep mensen, vaak met een hart van goud, super fijn gevoelig, maar ook zwaar beschadigd door het leven. En Anneke was trefzeker in het opkomen voor deze groep en ik hing aan de lippen. Nou, wij zaten dus vaak bij de overkoepelende maatschappelijke werkopleidingen. Instellingen, maatschappelijke werkinstellingen. En de cliëntenbod was dus één van 40 instellingen, waaronder de politie die daar ook aan deelnam. En nog even tussendoor, toen ik 19 was, heb ik in mijn maatschappelijk werkopleiding, toen nog middelbaar, want mijn ouders haalden niet het geld om een gewone maatschappelijk werkopleiding te betalen. En ik werkte dus voor mijn eigen opleiding. Ik was al vanaf mijn 17e financieel onafhankelijk. Heb ik het project directe hulpverlening opgezet. En dat ging over dat de maatschappelijk werkinstellingen hadden nooit noodopvang in de avonduren en in de weekenden, en daar moest iets voor geregeld worden. En ik heb dat toen opgezet namens alle maatschappelijke instellingen. Dus ik was wel thuis in dat veld. Nou, hier ben ik dan ouder, ik denk 26, 27, inmiddels helderziend. En ik zie al die communicaties in kleur plaatsvinden. Want ik zie de uitdrukking van de gevoelswereld in kleur, in het auraveld, in mensen. En dan zie ik dus voor het eerst 40 mensen in een hele grote ruimte om in de rond te zitten, dus echt met heel veel tafels. En ik zie irritatie ontstaan in mensen. En dan zie je rood zich vormen in een auraveld. En dat gaat als bolle energie naar de andere kant van de ruimte, naar degene die dan spreekt. Maar je ziet ook mensen heel geestelijk denken. Dan zie je meer de lila's en de paarsen ontstaan. En je ziet mensen die willen het woord pakken, maar krijgen de kans niet. En dan valt dat hele bouwsel van kleuren als een plumpudding in elkaar, omdat iemand anders net sneller het woord pakt. Dus dat hele interactieveld, buitengewoon boeiend. Maar wat ik van Anneke geleerd heb, los van deze scholingsweg voor mezelf, is dat zij een kei was in retorische vragen stellen. Ze deed alsof ze een mientje om benul was, wat ze helemaal niet was. En dan vroeg ze mensen, nou, ik begrijp het niet. Nou, waarom begrijpt u het dan niet? Nou, als u dit zo zegt, ja, hoe bedoelt u het nou echt? En dan ging ze steeds dieper daarin. Tot ze ze precies op de plek had om het juiste voor elkaar te krijgen voor de cliëntenbond, dat ze serieus genomen werden. En daar heb ik ontzettend van genoten.
Ja, dus er was een bron van inspiratie daarin.
Voor mij wel, maar in het retorisch vragen stellen. Ja. Dus ik zou het iedereen aanraden. Als je dieper wil dan doorsnee, blijf retorische vragen stellen.
Ja, ja. Ik doe mijn best.
Ja, goed.
Ik realiseer me ook, Marieke, je bent een gewoon moeder. Je bent oma van 10 kinderen. Hoe kijken je kinderen naar mama met haar bijzondere gaven?
Ja, dat blijft evengoed niet makkelijk. Ik moet zeggen, mijn middelste zoon, een schatje, en die is nog wel het meest gevoelig open daarvoor. Die moest een spreekbeurt geven op zijn middelbare school. En die staat ineens voor me en die zegt, mam, ik moet een spreekbeurt geven, maar ik vind jou toch wel bijzonderder dan om nu een spreekbeurt te gaan doen over UFO's. Wil je dat? Dus toen heeft hij mij geïnterviewd, heel schattig. En mijn dochter kreeg later ook een uitnodiging dat ze moest beschrijven wat de ouders deden. Nou, dat was toch ook best nog wel heel gevoelig hoe ze dan mij moest verwoorden. Dus tot op vandaag is het niet vanzelfsprekend. Mijn kinderen hebben nooit een lezing van mij meegemaakt. Mijn jongens hebben één keer in een mannengroep gezeten en vonden het toen ook wel genoeg. Dus ze kijken ernaar op afstand en zijn geen deelgenoten.
Hoe is dat voor jou?
Ja, het zit in de lange rij natuurlijk van omgaan met mensen die niks hebben met mijn werk. En ik weet van mijn vader, die zag later dat ik met hele bekende mensen in Nederland overweg ging. En toen was ik ineens heel erg gezien. Ik heb echt mijn hele leven geoefend met gewoon mezelf zijn. En niet de verwachting dat een ander me moet begrijpen.
En toch, hè, als ik hier een beetje op door mag gaan.
Ja.
De tijd lijkt soms niet rijp voor jouw werk. Tenminste, dat was het zeker niet. En het lijkt rijper te worden.
Ja, als je
veldvernieuwers, wat je nu gaat organiseren, dat is ook een teken van de tijdsgeest.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik moet zeggen, bijvoorbeeld mijn kinderen heb ik de eerste podcast met Jan Rotmans opgestuurd. Nou, die waren ineens heel erg onder de indruk.
Vanwege de autoriteit Jan Rotmans?
Ja.
En kijk mijn moeder nou toch eens.
Ja, zo. Ja, schattig, hè?
Ja.
Maar mijn zoon wordt dit jaar 50, om maar wat te noemen. Dus ik heb heel erg geleerd, je kan zielsveels van mensen houden die geen idee hebben waar je voor staat in je werk. En dat is ook de kunst, dat je mensen niet afwijst omdat ze niet weten wat je doet. Dat is ook een weg
maar dat vind
gaan,
ik, ik snap je, Marieke, maar dat is toch wel even iets anders als het je kinderen zijn. Dat vind ik dan wel de ultieme uitdaging.
Ja, nou, ik heb het wel gedaan. Ja. Want wat zal ik ze verleiden naar iets waar ze zelf niet zijn? Ze hadden een vader die daar dus ook niet was. Hè? Die was getrouwd met een aankomend maatschappelijk werkster. Niet met iemand die vervolgens helderziend, helderhorend, heldervoelend blijkt te zijn. Ook nog eens heldersprekend is. Dat is knap lastig. Ja. Ik vergeet nooit, het is wel een mooi kenmerkend voorbeeld. Hij had maagklachten, dat zat ook sterk in zijn familielijn. En ik bied hem dus aan om hem te helpen met die maagklachten. En dat deed ik in die tijd met mijn handen. Zo simpel is het. Dus nou ja, hij had wel een beetje gezien dat er wel het een en ander gebeurde met mijn cliënten. Dus nou, hij op de pianokrik zit en natuurlijk dan wel in de woonkamer. En ik ben dus echt in volstrekte afstemming, in verstilling, meditatief. Nou, zo diep zit ik dan in een bijzonder veld. En ik laat mijn handen met mijn ogen dicht, want dat is het meest zuiver aanvoelend, het werk doen. En ineens hoor ik geritsel. Heeft hij een zak chips ernaast staan en zit hij tussendoor chips te eten en nog iets te drinken. En ik denk, waar ben ik mee bezig? Nou, dat, snap je? Je kan iemand niet dwingen iets te ervaren wat er niet is bij de ander.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, en mijn kinderen weten echt wel dat ik heel veel van ze hou. En van mijn kleinkinderen even zo. En tussendoor probeer ik af en toe wel iets te lanceren. Maar het gesprek ging tot voor kort vrijwel direct naar een ander onderwerp toe. Dus het is wat het is.
En dat accepteer jij.
Ja.
Dat omarm jij.
En ik heb eerlijk gezegd ook wel vaker verwerkt, ook in lezingen van kinderen en ouders hebben allemaal een eigen leven te gaan. En ik heb een vriendin gehad met een partner waar de kinderen gewoon heel goed altijd konden luisteren over moeder die zo helderziend allerlei waarnemingen had, omdat die partner er wel open naar stond. Daar zat geen afwijzing op. En mijn man had een heel regulier bekend beroep in de omgeving waar wij woonden. En zijn familie heeft jarenlang van hem niet eens mogen weten dat er een praktijk in huis was met het werk wat ik deed. Dus het verschil wat de kinderen meegekregen hebben is gewoon te groot geweest. Ja.
Marieke, wat mij fascineert is dat je bent 70 plus.
Ja, ik ben 72.
72, ik dacht, nou, dat vind ik altijd mooi.
Ja.
72, maar er is nog niet een greintje minder passie en bezieling in jou voelbaar. Dat blijkt al uit dit gesprek. Er zijn mensen op jouw leeftijd die zich een beetje terugtrekken. En die dan andere dingen gaan doen. Jij gaat het tegenovergestelde doen. Je gaat, zoals je net al zelf beschreef, opnieuw proberen die vernieuwers bij elkaar te brengen. Ja. Een beweging in gang te zetten. De podcast met Dave. Wat maakt die passie, die drive altijd maar aan blijft staan?
Ja, ik denk toch de hele diepe onvoorwaardelijke trouw aan de begeleidersgroep die mij steunt in mijn werk te doen en het weet hebben van het belang daarvan. Echt van binnenuit het weet hebben. Daarin voel ik me niet gescheiden van de begeleiders. Het is niet een soort gehoorzaamheid aan. Het is eenvallen met dat veld van weten, van betekenis. En ik vermoed dat ik het doe tot aan mijn laatste ademteug, naar beste kunnen. En ik neem wel meer rust. Dus ze gaan geen nieuwe dingen activeren. Maar dit wat zo belangwekkend is, dat is dan maar gewoon het slotakkoord van mijn leven. Ja.
Dat zeg je mooi. Ik hoop dat dat nog even duurt. Je bent al vele jaren bezig, hè, om die bijdrage te leveren. En in 1994 richtte je de Stichting de Vrije Maren op. Om je daarin te ondersteunen. Er is heel veel terug te vinden van jouw werk.
Ja.
Via opnames, boeken, video's enzovoort.
En misschien nog even voor de goede orde. Het is opgericht voor mij. Ik heb het niet zelf opgericht.
Ah.
Maar mensen vonden het werk zo belangwekkend worden. Dat ze zelf dat initiatief genomen hebben.
Ja, maar jij behoort wel tot, je zei het 72, tot de oudere jongeren die deze vraag die ik nu ga stellen rechtvaardigt. Hoe wil je dat met jouw, in het Engels heet dat mooi legacy, met jouw erfgoed, datgene wat je allemaal gecreëerd en achterlaat. Hoe zou je willen dat je dat ermee omgegaan wordt als jij straks gaat hemelen?
Ja, uiterst zorgvuldig. Altijd met bronvermelding, omdat als mensen de bron terug weten te vinden, ze ook verrijkt worden met zoveel meer dan dat wat ze lezen of luisteren van mij. Beseffend dat het werk, omdat het in zo'n hoge neutraliteit vrijgegeven is, van lange levensduur is.
Mag je zeggen universele wijsheid?
Ja,
dat
zeker.
Kent geen tijd.
Maar het heeft de diepte van de hele menselijke psychologie. Er ligt heel veel in op natuur en milieu, op dierenwelzijn. Het heeft heel veel inzicht teweeggebracht op heel veel vakterreinen. Maar we hebben ook de ontwikkelingspoorten. En daarvan weet ik dat het generaties na mij nog steeds actueel is, omdat via mij inzichten vrijgegeven zijn waar de menselijke evolutie in bewustwording over gaat. En er zijn tot nu toe meer dan 2000 ontwikkelingspoorten vrijgegeven aan de hand daarvan. En die zal ik blijven vrijgeven zolang ik leef. En wat daarin vrijgegeven wordt, is dat, ik schets me even het Adam en Eva verhaal. In het Adam en Eva verhaal zijn Adam en Eva onbewust van het bewustzijn waar ze in geplaatst zijn. En de mens evolueert op aarde om bewust te worden van het bewustzijn wat hem van nature eigen is. En dat doe je niet in één leven. Het is te veel waar je in opgeleid wordt om je eigen bewustzijn weer toe te eigenen. En dat verdient vele levens. En al die levens staan uit met één en meerdere poorten, maar niet met alle 2000. En dan krijg je nog dat iedere poort die je te zien als een spiraal. Het is een weg die je beloopt en dan tijdelijk weer loslaat om later weer op te pakken om daar weer meer meesterschap in te bereiken.
Daar heb ik een vraag over, want je beschrijft reïncarnatie, dus de meerdere levens. Ooit zei iemand die zei, ja, je schrijft je eigen boek in een leven, in een volgende stap.
Ja.
Is dat iets wat klopt of zou je dat anders omschrijven? Dus voordat je zeg maar dit leven,
je schrijft je eigen vervolmaking in geschiedenis. Zo zou ik het benoemen. En daarin oefen je als het ware al eerdere patronen die je doorlopen hebt, maar ter verbetering weer aangereikt wordt. Maar je krijgt ook nieuw te lopen routes voor de boeg. En het is dus een enorme diversiteit aan ontwikkelingsgraden die zich tegelijkertijd in een leven zich afspeelt.
En daarin wordt, laat ik het even heel persoonlijk maken, daarin word ik begeleid vanuit de andere wereld.
Ja, alleen zijn mensen daar doorsnee behoorlijk onbewust van. En ook de begeleiding die toegewezen is, kan gedurende een leven veranderen, gelang jouw functioneren of je taakgerichtheid.
Neem jezelf als voorbeeld. Hè?
Ja, en ja. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de kinderjaren vaak ander type begeleiding heeft dan de volwassen jaren. En dat als mensen zich gaan identificeren omdat anderen zeggen dat ze een persoonlijke begeleider waarnemen achter iemand, dat je daarmee ook eigenlijk die onstoffelijke wereld tekort doet. Omdat gedurende jouw weg wordt er steeds verandering op aangebracht. Het is zeldzaam dat een begeleider een heel leven lang meereist met jou.
Dan heb ik een vraag aan jou, want een van mijn dierbare gidsen in het leven is vorig jaar is overleden.
In de fysieke wereld.
In de fysieke wereld, dus die heeft haar lichaam verlaten, zoals dat dan mooi heet. Mijn ouders inmiddels ook. En bijvoorbeeld mijn vader, zeg ik al, die is veel meer bij mij sinds die overleden is, dus dat hij in mijn aardse leven was. Kan dat ook in die vorm een begeleiding zijn?
Het is een andersoortige begeleiding dan. Want bijvoorbeeld, het is afhankelijk hoe inzichtelijk hoog je al of niet begeleiding nodig hebt. Soms is het heel erg op het horizontale vlak. Bijvoorbeeld familieleden van ooit.
Wat bedoel je met horizontaal?
Horizontaal bedoel ik iemand met hetzelfde type bewustzijnsveld als jij.
Ja. Ik begrijp het. Die aansluit op waar mijn bewustzijn op dit moment is.
Maar het kan ook zijn uit genegenheid. Hè? Dus iemand die heel dierbaar is, is overleden. En die is gevoelsmatig aanwezig, periodiek nog op momenten dat jij het uiterst lastig hebt met het leven, wat er in jouw leven afspeelt. Maar dat is wat anders als begeleiding van hele hoge komaf, die jou ondersteunt in het veld van vernieuwing. Want dan is het de vraag of je vader daar bijvoorbeeld geschikt voor is.
Ja, ik begrijp.
Snap je?
Ja.
En die variatie, daar moet je zelf nooit in gaan zitten roeren. Dat wordt toegewezen. Uit die onstoffelijke wereld.
Het enige wat ik te doen heb, is ontvankelijk te worden.
Ja. En sterker nog, denk ik, ik ben natuurlijk heel vaak aangesproken. Oh, ik wil ook zo worden als jij. Je dient uitgenodigd te worden. Dat is van een hele andere orde. Want vergis je niet, iedere opdracht heeft zijn lichtfases en zijn duisternisfases. En ze vragen allemaal een hoge verantwoordelijkheid. Als jij niet doorleefd uitgerijpt bent in een taak die je vanuit je onstoffelijke wereld op je pakt, heb je geen idee waar je aan begint. Het is heel mooi, een natuurlijke ontwikkeling, dat je op het juiste moment helderziend wordt. Op het juiste moment heldervoelend. Op het juiste moment helder spreken. Want als de doorleving ontbreekt, dan wordt er met je gespeeld. In plaats van dat je accuraat, staafvast, helder van geest, neutraal, niet emotioneel ingebed in je werk functioneert.
Kan ik heel goed verstaan.
Ja.
Maar is het niet zo, ik moet het niet zo stellend zeggen, dat eigenlijk vraagt dat je dat innerlijke pad heel trouw en heel gedisciplineerd en heel bezield blijft volgen?
Ja, en er niet op vooruit loopt. Het dient haast zonder wenskracht te zijn. Het gaat om het moment nu. Als iets nu zuiver is, dan kan het zich stap voor stap zuiver doorontwikkelen. Maar als jouw wenskracht is dat je al ergens bent waar je nog op doorleefniveau niet kan zijn, dan loop je een wankelpad.
En dan kom je in het ego.
Ja,
en
in de bewijszucht.
Ja.
En zie mij.
Ja.
Nou, dat is het eind van een schone ontwikkeling.
Ja, mijn zoektocht is, Mariek, we zijn een persoonlijkheid die leven in een dualiteit.
Ja.
Dat is zo fantastisch uitgevonden, want daarmee kunnen we ervaring opdoen. En die ziel wil graag ervaren. Tegelijkertijd, voelt al waar ik naartoe wil, dat kom je ook in die squeeze van, die persoonlijkheid heb ik nodig.
Ja.
En hij zit me ook in de weg.
Ja.
En ik wil hem eren en ik wil hem overstijgen.
Ja.
Ik wil naar die eenheid en ik wil de dualiteit ook omarmen.
Ja.
Ik vind het een hele uitdaging.
Nou, daarom heb ik ook in de tijd het boek geschreven van Ik beken mijn naam. Omdat in de naamsoefening die ik inspiratief heb vrijgegeven op de website van de Vrije Maris zijn heel veel oefeningen. Maar in je natuurlijke naamsbekrachtiging, ik, en in mijn geval dan Marieke de Vrij, ligt en mijn potentie en mijn opdracht in, maar ook mijn geschiedenis en dat wat ik nog wellicht en anderen op hun manier, ja, nog aandien te gaan.
Het is leuk dat jij dat nu begint. Ik wilde namelijk naar dat stuk van, je bent ook nog auteur van heel veel boeken. Ja. En die kun je allemaal terugvinden. Ik noem er een paar. Hè. Ontwikkelingspoorten van de menselijke evolutie heb je al genoemd. Met hart en ziel ouder worden. Ziekte als spiegel van de samenleving. Dementie anders belicht. En moeder aarde als leerschool, om er maar een paar te noemen. Maar ik vroeg je vooraf, welk zou ik eens lezen? En toen kwam jij met, ik beken mijn naam. Het is dus mooi dat je er nu over begint. En je hebt hem zelf al enigszins toegelicht. Hè? In je naam zit alles besloten. Dus ik ben die oefening gaan doen. Ik ben het gaan lezen. En het is fascinerend. Want mijn vader wilde mij Bas noemen. En mijn moeder Frank. Het is uiteindelijk Frank geworden. En ik heb met beide geoefend. En ik ben echt Frank. Ik ben Frank. Dus dat, die naam klopt. Het werd in een heel anders toen ik mijn achternaam erbij ging halen.
Ja.
Toen kwam er een heel familiesysteem los.
Ja.
En overigens bepleit je ook, begin eens met dat ik ben. Hè, dus die, dat bewustzijnstuk, voordat je die naam er dan gaat toevoegen.
Ja.
Ik vond het fascinerend.
Ja. Het is ook echt een hele fascinerende reis. En we hebben hem inmiddels natuurlijk bij heel veel mensen meegemaakt. Maar het uitgangspunt is het natuurlijke ik. Zonder miskenning. Zonder negatieve hoogmoed.
Ik noem het dan het bewustzijn.
Het bewustzijn.
Ik ben, I am.
Maar ook de hoogmoed om jezelf te zijn. Daar maak ik altijd onderscheid.
De hoogmoed om jezelf te zijn. Dat is anders dan hoogmoed. Maar
ja, je hebt de negatieve hoogmoed. Dan wil je meer zijn dan wat je doorleefd hebt.
Ja.
Maar het natuurlijke ik is van de eenvoud en tegelijkertijd van de hoogmoed zichzelf te zijn. En ik merk het al als ik groepen uitnodigde daarin. Dan hoor je het woord ik en dat is al vaak overdreven of te nietig of te aangezet met emoties, is alles behalve neutraal. Dus dat woordje ik is al een rijkdom om dat te laten ontstaan vanuit het natuurlijke ik. En dan je voornaam. En die voornaam die mag aanzwellen, maar ook zo natuurlijk mogelijk. Niet van zie mij ik. Maar nee, gewoon de naam. En dan al die klanken van die letters in die naam. Fascinerend, dat hele klankenspel energetisch waar jouw naam uit bestaat. En dan de achternaam en dan begint het werk. Want heel veel mensen hebben projecties naar zich toegekregen, soms ook al op hun voornaam. Want die voornaam is soms ook al verkleind geweest. En aan de achternaam hangt de familiegeschiedenis en vooral jouw ouders. En als je dus niet in vergevingsgezindheid je jeugd doorgegaan bent, dan is je achternaam een vehikel. En dat vehikel raffel je af. Daar haal je helemaal geen kracht uit. Dus dan begin je met de oefening dat jij die naam waardig bent. Want jouw hele naam spiegelt dat jij in staat bent vanuit jouw geboorte te zijn met al wat is, waaronder ouders, familie, broertjes, zusjes, leraren die je miskend hebben en ga zo maar door. En die naam waardig aannemen, omdat het de oefenplek symboliseert van jouw levensloop, nou, dan begint de klus. En dat is heel mooi om te zien in mensen, hoor, hoe dat gaat werken. En dan uiteindelijk gaat die naam een krachtveld worden. En dan overal waar je naam plaatst, ben je echt aanwezig. Sterker nog, de naamsoefening roept op dat alle opgelopen miskenning, alle projecties, alle niet-waarachtigheden van jou, uit jouw auraveld, uit het lichaam en uit het auraveld om je lichaam heen, weggehaald wordt. En dan word jij jij. Dat is waarom die naamsoefening zo belangrijk is. En dan kan je overal zijn zonder miskenning, zonder praaldrang. En nog mooier, je staat als een huis. Want in het hele veld van je fysieke lichaam bewoont jouw naam jouw lichaam. Er zijn geen lege kamers meer waar anderen onbedoeld voor jou intrekken. Je bent niet een maaksel als optelsom van wat anderen van jou bedacht hadden of de aangeleerde kennis. Nee, jij bent jij. En het is een ongelooflijk krachtig veld. En je ziet als mensen daar lang mee oefenen hoe die verandering gestalte krijgt. Buitengewoon. Maar nu ook nog als laatste. Als er acute nood is, een auto-ongeluk. Er wordt iets traumatiserends, vindt er plaats voor jou. Met dat jij de naamsoefening herinnert, al is het maar het woordje ik, herpak je je weer en ben je in staat in omgang met wat geschiet te functioneren in plaats van daar in het onderspit als het ware te delven of emotioneel of in handelingsgerichtheid. Hele belangrijke oefening.
Ja, en het is in boekvorm, dus ik kan het iedereen
En wie het boek heeft, kan ook de inlogcodes krijgen voor de geluidsopnames. Het is ook voor kinderen, voor pubers, voor ouderen die het woord ik niet eens mochten gebruiken in hun jeugd. Het is dus heel specifiek opgebouwd.
En wat mij dan, wat ik dan afvraag is, en dat is op een moment jou doorgegeven en dacht je, dit moet ik de wereld in brengen.
Ja, maar zo zijn er heel veel dingen.
En dat geldt eigenlijk voor al die boeken, hè?
Ja.
Mooi. Jeetje, Mariek, we zijn al een poosje bezig. het gaat heel makkelijk om met jou dit gesprek te voeren. Ik vraag aan iedereen de prijs van eigenwijs. En daarmee bedoel ik, je hebt echt een bijzonder pad afgelegd. Je bent echt een ware pionier. Want als het over veldvernieuwers gaat, dan ben jij toch echt wel een prachtig voorbeeld. Ja. Je volgde je gidsen. En daarmee heb je voor de buitenwereld in ieder geval een buitengewoon eigenwijs leven geleid. Heeft dat ook een prijs gekost?
Ja, de prijs heeft heel erg gezeten in het alleen zijn en in de eenzaamheid. En dat heeft zich sterk doen uitgroeien naar al streepje één en één streepje saam. Dus zeg maar, in dat eenzame heb ik me altijd blijvend verbonden gevoeld met de mensen die ik lief heb. En in dat al één zijn heb ik me blijvend verbonden ook met die onstoffelijke wereld en met al wat leeft hier op aarde. Dus ik heb een leven, ik noem dat tweesporig. Ik sta hier op aarde in een fysiek zichtbaar lichaam in totale verbinding met die onstoffelijke wereld. En ik heb een mooie aan-uitknop. Dus als ik in mijn gewone doen ben, ben ik gewoon ik, Marieke.
Ja, maar dat vroeg ik me af. Hè?
Ja.
Ik heb je zien werken diverse keren. En soms denk ik, dat is echt alsof de switch meteen overgaat.
Ja, ik ga meteen over. Het is niet eens een seconde.
Maar jij weet het ook donders goed zelf of je links of rechts zit.
Ja, ik weet het zelf heel goed. Maar dat is ook waarom ik zeg, ik heb een aan-uitknop, maar ik leef een dubbelspoor. Dus ik heb mijn leven is zo verbonden met die onstoffelijke wereld. Maar ik leef ten beste voor de mens, Marieke, hier. En dat doe ik ook naar beste kunnen. En ik weet wel dat de cursisten hier heel verbaasd vaak waren. Dan komen ze binnen, loop ik nog met een schortje aan. Heb ik net de toiletten weer gedaan en gepoetst en gedaan. En we hebben hier de tuin weer op orde gehad van het centrum. En ga zo maar door. Het is dus aan twee kanten. Ik heb ook mijn voorliefdes voor aardse schoonheid. Ik hou van stoffen. Van wol, van kunst, van kleur. Dus het is een dubbel leven.
Ja, mooi. Het is prachtig verwoord. Die andere vraag die ik een paar afrondende vragen. En een daarvan is dat ik altijd vraag. Stel je voor dat je op mijn stoel zit. Wie zou je dan eens heel graag willen spreken? Nou, heb jij daar zelf al vorm aan gegeven? Want de veldvernieuwers is natuurlijk pas net begonnen.
Ja.
Prachtige gesprekken. Wieke van Dijken, Jan Rotmans. Ik stel me zo voor dat je een heel wensenlijstje hebt met wie je nog meer gesprekken zou willen voeren.
Ja, en ik zou jou willen aanraden als jij iemand via mij zou willen weten om Jules daarvoor uit te nodigen. Dus mijn partner Jules van der Veld.
Ja.
Wij trekken dus sinds 22 jaar met elkaar op. Maar hij is ook heel begenadigd in inspiraties ontvangen, heel anders als ikzelf. Hij doet het vanuit, hoe noem je dat nou, geleide schrift, hoe noem je dat?
Ja.
Maar die teksten, ze zijn echt goud. Echt goud.
Maar het is toch wel interessant wat je nu doet, hè? Ik vraag jou om gasten en jij zegt, maar ik heb nog een hele goede gast voor jou. En ik ken Jules, dus dat, ja. Dat komt goed, maar... Ik ga toch weer terug naar jou.
Ja, wat wil je precies weten?
Nou, met wie zou je nog heel graag het gesprek aan willen gaan in het licht van wat je ziet dat je nog te doen hebt?
Ja, eigenlijk zijn nu dat veldvernieuwersnetwerk aan het samenstellen. En daar zijn bijzondere mensen bij uitgenodigd. We hadden bijvoorbeeld ook Geert Mak uitgenodigd.
Ja.
En die kan niet omdat hij zo bezet is, maar met hem zou ik het heel fijn vinden om vanuit zijn visie op de geschiedenis de onstoffelijke wijsheden daaraan toe te gaan voegen die ik middels het wetende veld zou kunnen inbrengen. Dat zou voor mij een toppertje zijn.
Maar ook voor Geert zelf?
Ja, als hij daar open naar zou zijn, ben ik daar zeker open naar. Ja, ik heb niet zoveel wensen. Ik heb wel het weten dat Dave meerdere mensen die uitgenodigd worden in het veldvernieuwersnetwerk, die ik niet zelf ingebracht heb, maar anderen, Jan Rotmans, Herman Wijfels en hij zelf, en maar ook Aart-Jan Bontje, mensen ingebracht heeft. De mensen die mij nog niet kennen om daar podcasts mee te gaan doen. En die zitten allemaal op hele mooie, multidisciplinaire
functies. Dus daar
word
jij heel erg goed in ondersteund.
Ja.
Heel mooi, heel mooi. Marieke, ik vraag aan iedereen ook... dat is wel heel mooi, dat wil ik wel even met de luisteraars delen. Ik vraag tegenwoordig niet alleen muziek, maar ook boeken. En toen kreeg ik van jou mooi terug, de dame die heel veel boeken schrijft. Ik lees nooit boeken.
Nee, ook die van Lees Mak. Kees, hoe heet je nou?
Geert.
Geert Mak ook niet dus.
Nee.
Ik lees dus geen boeken. En het is heel curieus. Ik heb de maatschappelijk werkopleiding... zijn de laatste boeken geweest. Die vond ik allemaal onder de maat. Die zat ik er steeds te verbeteren. Ook als Rooms-Katholiek jong meisje, al als puber, zat ik alle preken te verbeteren. En de teksten, die
was
waren...
was pastoor heel blij mee.
Zeggen, vreselijk. En daarna wist ik moest gewoon niet lezen. Het leidt af en het voegt niet toe voor mij, voor wat ik te doen heb in dit leven. Dus soms begin ik nog wel eens in een zomertijd aan een roman of iets. En zelfs dat lijkt nooit te lukken. Maar ja, ik
toch
kan je dus geen boeken aanraden.
Dat snap ik. En ik heb je nog niet gevraagd, maar ik weet dat je weer aan het schrijven bent.
Ik ben nu zelf aan het schrijven. Ja. Ik ben een boek aan het schrijven over mijn eigen leven.
Ah.
En ik wil nog een boek over de liefde schrijven. En ook het daarin de betekenis te geven aan liefde die niet blijvend is. Wat daarvan de betekenis is.
Liefde die niet blijvend, wat bedoel je dan?
Nou, ik weet dat ik blijvend van hen blijf houden van, die ik lief heb gehad. Maar soms wordt een liefde een scheiding. Of kan iemand niet blijvend verbinden. Of gaat iemand dood. En stopt het liefhebben in... de zin van...
de fysieke zin.
De fysieke zin. Maar de betekenissen die daarachter schuilen... wil ik graag meer helderheid over geven. Ik heb heel veel doorkijkjes gehad... naar eerdere levens van mij. Maar ook in relatie tot mijn geliefden... om het zo maar te noemen. En ik denk dat kennis op dit gebied gewoon ontbreekt. En dat het belangrijk is dat ik mijn verhaal daarover schrijf. Dus dat wordt een persoonlijk boek... over mijn liefdesleven, maar vooral betekenisgevend naar een ruimere kijk in omgang daarmee. Als leerschool, de liefde als leerschool.
Je hebt nog genoeg te doen, hè, Marieke?
Ja, ik hoop dat de tijd me gegund wordt daarvoor.
Dat snap ik, dat snap ik. Marieke, ik heb nog een slotvraag en dan gaan wij langzaam echt naar het einde. Deze tijdsgeest is echt een turbulente tijdsgeest. Nou, daar hoeven we niet lang over te spreken. Je hele leven staat in het teken van, laten we zeggen, de liefde verkondigen en doorgeven vanuit de onstoffelijke wereld. Hoe kijk jij? Nee, de vraag moet anders zijn. Wat is nodig van mij, van anderen, nu in deze tijdsgeest vanuit jouw vermogen tot zien?
Ja. Dat we onszelf niet achterhouden in medemenselijkheidsgedrag, maar naar voren treden. Ieder vanuit zijn eigen kundigheid en mogelijkheden. Het zit soms in een heel klein gebaar. Het zit ook in hoe je mensen aankijkt, hoe je ze betrokken laat zijn bij zaken. Maar ook ten aanzien van al die gebieden waar we maatschappelijk in verkeren, al die velden van vernieuwing die opgetrokken dienen te worden in vakgebieden, in het intermenselijke verkeer rondom wet en regelgeving, et cetera, zet gewoon je beste beentje voor. Leun niet achterover. Kijk niet hoe anderen het dienen op te lossen, maar wees zelf een wegbereider in de vernieuwing die behoeftig is. Want afgeven op alles wat nog niet lukt, kan moeiteloos. Maar iets doen vraagt inzet. En dat is waar mijn oproep over gaat.
Prachtig, 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 prachtig. Dankjewel, Mariek. Dat vond ik een mooi slotakkoord. En dit muziekje had ik je van tevoren gezegd. Dit muziekje betekent echt het einde van in ieder geval dit gesprek met ons. Hoe heb je het ervaren?
Fijn. Open. Fijn. Contactvol.
Ja, dat is voor mij ook verteld. Dat geldt voor mij zeker hetzelfde. Ik wilde nog van de gelegenheid gebruik maken dat als mensen nog niet zoveel over jouw werk weten, dan is er een plek waar je heel veel van jou kunt terugvinden. En dat is de website devrijemare.nl. Want de afgelopen 40 jaar heeft Marieke tijdens haar werk voor organisaties, voor overheden, groepen, rondom specifieke onderwerpen en individuele consulten veel wijsheden vrijgegeven. Het is allemaal heel handig op audio opgenomen. Er zijn boeken, video's van gemaakt, artikelen geschreven, audiofragmenten gemonteerd. En dat wordt steeds aangevuld. Inspiraties zijn per onderwerp ingedeeld. Je krijgt suggesties om te lezen, te luisteren, te kijken en te doen. Iedere maand is er ook een nieuwe maar, een actuele boodschap te beluisteren. Kortom, inspiratie op maat. Laat je verrassen, verwonderen, ga er zeker naartoe. Verdwaal door de wijsheid en het onderzoek. En kijk eens hoe jij deze inspiraties kunt inzetten in jouw leven en voor de wereld. Als het gaat over eigenwijs, dan kan ik je verwijzen naar onze website eigenwijs.fm. Daar kan je de vorige 59 gesprekken ook nog gaan beluisteren. En je vindt op die website ook meer achtergrond over de makers en hoe dit tot stand komt. Heel belangrijk, wat ik zeker niet vergeten. En daarmee moet ik hem nog een keer opnieuw instarten. Dat had ik een beetje ingeschat gezien de tekst die ik allemaal had. Heel belangrijk is, als deze podcast je heeft geraakt, dan vraag ik je, deel het. Deel het met je omgeving. En laat andere mensen meegenieten van de inspiratie van Marieke. Mocht je een vraag hebben of feedback aan mijzelf, Frank Pronk, van harte welkom op frank@eigenwijs.fm. En iedereen weet inmiddels dat eigenwijs, heel eigenwijs, wordt geschreven met een z aan het einde. Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren naar dit gesprek. En Marieke, nogmaals, hartelijk dank voor je gastvrijheid en voor dit gesprek.
Dankjewel, Frank.